dat je ook soms ook als hulpverlener mag zeggen van nou, wat kloten voor je. Dat heb ik ook geleerd. Dat je gewoon even erkent in de ellende.
Ja.
Zonder dat je het wilt oplossen.
Hallo lieve mensen, welkom bij dit goede gesprek. Mijn naam is Gerry Douma, klinisch psycholoog. In deze podcast ontmoet ik mensen die werken en leren in de geestelijke gezondheidszorg. Ik ga met hen in gesprek over de essentie daarvan. Zo wil ik het goud van dit mensenwerk onder het voetlicht brengen om ook jou te inspireren. Vandaag heb ik een goed gesprek met Maaike de Vries. Voor mij zit een slanke, expressieve jonge vrouw met bruin, langgolvend haar en blauwe ogen. Maaike is een collega GGZ-psycholoog bij Kiem. Ze heeft bij diverse GGZ-instellingen gewerkt. Onder andere bij Team GGZ voor Doven en Slechthorenden. Ze is getrouwd en woont met haar man, dochter van 6 jaar en zoontje van 3 jaar in Franeker. Haar zoontje is doof geboren. Maaike wilde gelijk meewerken aan de podcast, maar wachtte even met haar reactie toen ik haar vroeg of ons gesprek dan ook zou mogen gaan over ouderschap en haar ervaring daarmee als moeder van een bijzonder kind. Valt professionaliteit en kwetsbaarheid te combineren? Wij vonden van wel. Luister naar ons gesprek. Dat gaat over de kwetsbaarheid van ouderschap en hoe hier privé en in het werk mee om te gaan. Nou, welkom, Maaike.
Dankjewel.
Wat fijn dat jij een gesprek wilt.
Ja.
Ja, we hebben al even een voorgesprek gehad en heb ik je wat beter leren kennen.
Ja,
heb
klopt.
Heb je iets meer verteld over jezelf? En naar aanleiding daarvan hebben we gedacht van, oh, wat moet dan het onderwerp zijn van ons gesprek? En we kwamen eigenlijk uit op ouderschap. Hè?
Klopt.
Wat ouderschap met je doet.
Ja.
En wat het betekent. En het betekent voor iedereen natuurlijk wat anders. Maar er zijn natuurlijk ook gemeenschappelijke dingen in het ouder zijn. Hmm. Ouder zijn in de zin van dat je vader of moeder bent van een kind. Waar je verantwoordelijk voor bent.
Hè? Ja.
Dus daar willen we het eigenlijk over hebben vandaag. En de reden waarom we dat onderwerp hebben gekozen is omdat we in ons eerste gesprek erop uitkwamen van, nou, als je moeder wordt, hè, in ons geval is allebei vrouw, vanaf het moment eigenlijk dat je zwanger bent, besef je dat je niet meer alleen bent en dat er iemand anders in je leven is. Waar je je hele leven onlosmakelijk mee verbonden zult blijven. Waar je ook een besef van verantwoordelijkheid voor hebt, gelijk al.
Ja, zo bijzonder, hè? Dat is eigenlijk vanaf het eerste moment al.
Ja. Ja, en ook bepaalde verwachtingen en bepaalde intenties en verlangens en dromen. En er gaat een hele wereld open van dat soort dingen. Verlangens, verwachtingen, betekenissen. Het verbindt je ook met je eigen kind zijn.
Klopt.
Dus het is een heel rijk landschap wat zich dan ontwikkelt terwijl je moeder aan het worden bent. En dan word je moeder en dan, dan probeer je met vallen en opstaan dat zo goed mogelijk te doen. En dan leer je ook dat kind wat je dan gekregen hebt steeds beter kennen. Dat het een eigen persoontje is, met eigen verlangens. Ja, dat het een hele mooie reis is eigenlijk. En zo was ons gesprek en toen kwamen we ook op, wat dan als er iets is met je kind? Hè? Van als er iets is wat anders is dan je verwacht hebt. Nou, en eigenlijk iedere ouder maakt dat mee.
Dat denk ik ook,
hè?
Ja.
En helemaal ouders die aankloppen bij de hulpverlening. Maar ook als je dat niet doet, maak je het mee. Hè? Want het leven is altijd anders dan dat je verwacht. En we hadden het erover dat jou dat ook is overkomen. Je had je in je werk al verdiept in slechthorendheid.
Klopt.
Was je al mee in aanraking gekomen, gewoon professioneel gezien. Maar toen werd je moeder. Hè? En toen werd je nog een keer moeder. En toen kwamen jullie samen tot de ontdekking dat het kindje wat jullie gekregen hadden ook niet goed hoorde.
Mm-hmm.
Nou, dat is natuurlijk een hele ingrijpende constatering. En vooral als je al in dat werk gezeten hebt, kun je dat wat er allemaal komen gaat ook al vrij snel wel voor je zien, lijkt mij, hè?
Ja, dat was wat denk ik ook de klap nog groter maakte, ook in het begin. Ja. Omdat je voor een ander zou het misschien zijn, hè, het kind kan niet goed horen. Maar ja, je weet al vanuit ja, je werk wat het allemaal kan betekenen.
Ja.
En op hoeveel vlakken het invloed heeft. Dus dat was inderdaad, hè, dat moment dat we het hoorden. Ja, dat raakte, ik denk, bij iedere ouder. Maar ik wist ook wel gelijk hoe breed en hoeveel het ook betekent. Ook hè, voor mijn zoontje, ja. Die doof geboren is.
Ja. Ja, hoe oud was hij toen jullie dat ontdekten? Of ontdekte iemand anders dat?
Ja, dat was eigenlijk al heel vlot. Waarbij het wel stapje voor stapje telkens duidelijker werd. Maar zeg maar, het begin was eigenlijk al een week na zijn geboorte. Tegelijk met de hielprik, dan doen ze ook zo'n gehoortest. En dan kun je dan een voldoende of een onvoldoende op scoren. Nou, daar scoorde hij dan een onvoldoende op. Nou ja, op zich is dat niet zorgwekkend. Dat kan van alles zijn. Nou, dan komen ze een week later nog een keer. Dan doen ze het nog een keer, dat testje. Nou, was nog een keer onvoldoende. Nou, en dan word je doorgestuurd naar het audiologisch centrum. Nou, daar krijg je dan een gehooronderzoek. En daaruit kwam wel naar voren dat hij in ieder geval matig tot ernstig slechthorend was. En eigenlijk pas later in de rit, toen we ook naar het UMCG gingen, toen pas kwam ook het besef dat hij, dat het ook geen vocht was of dat het ook niet beter werd. Dus eigenlijk dat hij doof was. Dus dat kwam eigenlijk pas later dat we dat besef echt kregen. Ja. Ja.
En wat was jouw ervaring tot dan toe met doofheid?
Ik heb eerder ook gewerkt in het team GGZ voor doven en slechthoren in Groningen. En daar had ik ervaring met zowel collega's als ook mensen die ik zag vanuit het werk. Dan zie je ook hoe breed het is en op hoeveel verschillende vlakken het invloed kan hebben. Maar ook alweer hoe goed je ook kan functioneren en dat je er ook, dat het ook gewoon een stukje is van iemand. Hè, dat, ik had ook toen een collega, die was ook doof. Nou ja, daar was, behalve dat ze doof was, was dat ook gewoon een collega. Hè? Dus dat was ook, het was ook oké of zo. Hè? Het was, het was een stukje van.
Ja, een onderdeel van iemand anders. Hè?
Ja, ja.
Een kenmerk van iemand anders.
Ja.
Ja. En heb jij in die periode ook veel contact gehad met ouders? Of was het vooral met volwassenen? Dat je in een andere fase...
Ja, ik heb toen meer ook mensen ook met oorsuizen, tinnitus gezien vanuit mijn stukje werk van toen. Waarbij slechthorendheid ook vaak daarbij ook kwam.
Ja.
Maar echt, als iemand echt doof was, dan kwam er ook vaak een tolk bij. En omdat ik die taal ook toen nog niet zo beheerste, was dat ook wat vaak ook iemand anders wat meer op zich nam.
Ja.
Dus op die manier heb ik niet een behandeling daarin gedaan toen.
Nee. Dan heb je denk ik gelijk een heel belangrijk punt. Hè? Want wij zijn natuurlijk als mensen gewend om dingen met woorden te vatten.
Mm-hmm.
En we komen natuurlijk wel steeds meer achter dat totaalcommunicatie heel belangrijk is. Lichaamstaal. Hè? Als je iets zegt terwijl je lichaam iets anders zegt, wat het gauw niet gelooft. En dat is ook terecht. Hè? Mm-hmm. Het moet wel synchroon lopen. En lichaamstaal is ook krachtiger, hè, wordt gezegd, als gesproken woord. Maar als je geen woorden kunt spreken, dan verlies je ook een heel stuk van de communicatie.
Mm-hmm.
En er komt dan iets anders voor in de plaats. Hè? En dat is inderdaad die totaalcommunicatie, maar gebarentaal. Was je daar toen ook al mee bezig met jezelf kunnen uiten zonder woorden?
Ja, ik had toen vanuit het doofteam bij het audiologisch centrum, waar ik dus nu ook weer zit, vanuit een andere kant. Daar heb ik toen ook een gebarencursus gedaan. En met het team hadden we ook elke week een gebarencursus daar. Dus dat was eigenlijk wel heel mooi. Maar je ziet toch, als je het niet gebruikt, dat het ook weer verwatert. Hè? Ja. Net als een andere taal.
Ja. Net zoals een cursus Spaans.
Ja.
En je spreekt het nooit, hè?
Nee. Dus en kijk, nu onderhoud ik het ook, omdat ik het ook gebruik in het contact met mijn zoon en in het gezin. Dus nu wordt het echt een tweede taal.
Voor jullie allemaal, denk ik.
Ja,
hè?
Klopt.
Ja.
Ja, ja.
Ja.
Ja, en voor mijn zoontje zelfs zijn moedertaal.
Ja.
Dus dat is ook wel heel bijzonder. Hè? Dus hij heeft ook echt vanaf het begin af aan heeft hij ook een voorkeur gehad voor gebaren. En was hij ook heel erg georiënteerd op als de vingers bewogen, mimiek. Dus dat was wel heel mooi om te zien dat dat zo natuurlijk...
Prachtig, hè?
Ja, ja. Zo mooi. Ja.
Ja. Ja. En jouw dochtertje, hè, die mm-hmm. is 6, hoe pikt hij het op?
Ja, dat is ook, ze is heel wijs en ze doet het hartstikke goed. En ze houdt ook wel van, een beetje optreden en zingen. Dus ze heeft ook wel veel mimiek. Dus dat komt ook weer goed van pas, ook wel weer bij de gebaren.
Ja.
En vooral als ze gewoon samen met hem is en als wij er niet bij zijn, dan weet ze, ik moet dat gebruiken om met hem te praten. En dan doet ze dat ook. Maar ook als ze bijvoorbeeld in de tuin is en wij zijn in de woonkamer en ze wil even iets duidelijk maken aan ons, dan doet ze dat ook in gebaren.
Dat is ook een voordeel van gebarentaal, hè? Kan op afstand, was door ruiten heen.
Klopt, ja. Ja. Ja,
ja. Ja, en het is internationaal.
Ja, nou dat is...
Of niet?
Nee.
Nee?
Nee, dat denken heel veel mensen.
Oh.
Maar het is eigenlijk net als met de gewone taal. Zijn
je
er
dialecten
dus,
en talen.
Ja, en dat komt dan vanuit de dove scholen van vroeger. Ja. Daar ontwikkelt dan een taal. Dus er zijn weer ook... Je hebt ook een Westerse gebarentaal en de Groningse gebarentaal. En die verschilt dus ook... Ja, dat zijn wel nuances hoor. Maar die verschillen dus ook weer van elkaar.
Ja.
En ook weer vanuit andere landen. Sommige dingen als eten, dat zal voor iedereen wel ongeveer hetzelfde gebaar zijn. Maar andere dingen, die kunnen ook weer heel erg verschillen. Dus dat is ook wel weer...
Oh, wat interessant. Ja. Ja, eigenlijk is het wel heel logisch. Hè?
Ja, het is ook gewoon
omdat
een taal.
Omdat het een taal is, ontstaat het ook overal op verschillende manieren.
Klopt.
En zijn er natuurlijk ook woorden die in het ene deel van de wereld belangrijk zijn, in het andere deel van de wereld misschien niet eens bestaan?
Nee. Nee, en ook bijvoorbeeld het woord paard. Dat is dan vanuit Groningen gingen ze vroeger met stokjes zo op elkaar bewegen.
Ja.
En dat is dan het gebaar, hè, dus twee vingers op elkaar als stokjes die bewegen. Dat is dan het gebaar voor paard vanuit het Groningse.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat natuurlijk in België of waar dan ook weer een heel ander gebaar zal zijn.
Ja, ja. Ja,
dus daar zit dan ook weer een verhaal dan weer achter.
Ja, interessant. Ja. Interessant. Maar goed, je hebt het over je gezin, hè, waar die taal dan ontwikkeld wordt. Maar je gezin is geen eilandje.
Nee.
Dus hoe gaat het dan verder? Gewoon met de buren en op straat en met opa's en oma's en ooms en tantes. Is dat een soort van beweging die dan groter wordt?
Ja, eigenlijk wel, omdat natuurlijk voor hem, hè, voor mijn zoontje, is ook het communicatie daarvan afhankelijk. Hè? Dus de opa's en oma's die hebben ook een gebarencursus gevolgd. En veel mensen nemen we ook mee daarin en hebben ook wel gebarenboekjes. Die verdiepen zich daar ook heel erg in. Maar dat gaat wat meer gewoon met het leven, denk ik. Hè? Dat je het wat meer toepast als ze erbij zijn. En zelf gaan ze daar weer even mee bezig en dan komt dat vaak ook wel weer bij elkaar.
Ja.
Ja.
Dus eigenlijk is het ook wel verbindend, hè? Omdat... Ja. Je met elkaar iets nieuws gaat doen, iets nieuws ontwikkelt. Het allemaal om je zoontje heen.
Ja, we hebben ook een informatieavond hebben we ook gehad met alle naasten.
Ja.
En daarin kwam ook iemand vanuit het audiologisch centrum. En die vertelde dus ook wat het betekent, hè, dat hij gehoorverlies heeft. En hoe dat bij hem zit en hoe dat werkt. En waar je dan op kan letten, wat je beter wel of juist niet kan doen. En dat was ook zo, ook wel heel emotioneel, dat je alle mensen bij elkaar hebt en zo van met elkaar staan we hier om dat te gaan doen. En dat was ook wel, ook weer heel verbindend was dat ook.
Ja, en dan voel je daar ook niet zo alleen in staan, hè, als ouders.
Ja, het is soms ook lastig, denk ik, om het zelf goed uit te leggen, omdat je zelf ook er middenin zit.
Ja.
En ik denk soms even iemand van buiten die kan het dan ook weer net anders. Dat geldt voor ons ook, denk ik.
Ja, en ook met wat meer kennis.
Ja,
dat is er echt in opgeleid.
Ja.
En ook wat meer afstand.
Zeker, hè? Ja.
Want die andere kant, hè, waar we het net over hadden, van dat ouderschap zo kwetsbaar maakt, dat voel je dan ook op zo'n moment, hè? Als je zo'n shift hebt in je perspectief, hè? Van, oh, nou, wat betekent dat allemaal?
Ja.
En wat het dan betekent, dat kan dan inslaan als een bom, omdat je daar al een bepaald beeld bij hebt. Maar vaak ontwikkelt dat beeld zich over de tijd en dan wordt het toch heel anders dan dat je denkt. En hoef je het inderdaad niet alleen te dragen. Maar hoe heb jij de hulp ervaren die je gehad hebt?
Ja, ik denk wel, ja, wel goed. Ja, ook vanuit het audiologisch centrum heb je ook wel een heel goed traject wat ook loopt. Dus ook een logopedist, die is ook aan huis verbonden. Hè? Dus die komt ook bij ons thuis. Je hebt ook een maatschappelijk werkster waarmee je dan gesprekken kan hebben. En daar heb ik zelf ook een periode ook in het verwerken van wat er allemaal op je afkomt, wat het betekent. Hè? Dat heb ik zelf ook gedaan. Ik denk, dat vind ik allemaal wel. Je hoeft het niet alleen te dragen. Hè?
Nee.
Dat stukje is wel heel, heel mooi. En dan heb je natuurlijk ook nog familie en vrienden. Ja, dus dat is wel fijn, maar ook dan denk ik ook, soms is het ook wel even lastig. En is het ook wel misschien lastig voor anderen om te begrijpen. Maar het was ook wel weer fijn vanuit zo'n gebarenkussen sprak ik dan ook weer met andere ouders met ook slechthorende kinderen.
Ja.
Dus dat was ook wel weer heel fijn, want dan heb je ook weer niet heel veel woorden nodig om dan elkaars gevoel te begrijpen. Dus dat was toen ook wel heel fijn.
Echt, het lotgenoot is toch weer anders. Want die weten van binnenuit hoe het voelt, hè?
Ja, en daar heb je ook niet zoveel woorden voor nodig. Zodat je ook, anders ga je toch ook zelf weer denken, althans spreek ik even over mezelf. Maar dat je dan toch weer in je hoofd ook gaat, hè? Om het goed te kunnen uitleggen.
Om een soort ambassadeur te zijn voor... Hè, wat er aan de hand is en anderen naar je mee te nemen.
Ja.
Terwijl als je met andere ouders bent, dan ben je met andere ouders en dan weet je het al.
Ja, klopt. Ja.
Hè? Van binnenuit.
Ja.
Ja. En als jij vanuit de positie die je nu hebt, kijkt naar de positie die je hebt als psycholoog, waarin je dus ook ouders spreekt en ouders adviseert en zelf soms boodschappen moet brengen naar ouders die minder mooi zijn. Of ouders mee moet nemen in het proces. Of soms dingen uit moet leggen. Wat heb je daarvan geleerd? Vanuit je eigen ervaring naar die rol toe?
Ja, ik denk dat stukje kwetsbaarheid wat ik heb ervaren, ik denk dat ik dat ook wel mee kan nemen, ook in mijn werk. Ik denk dat iedereen of ieder gezin of ieder persoon denk ik ook ergens wel een zorg heeft. Dus dat je ook wel kan invoelen hoe het is om een zorg te hebben.
Ja.
En ook te beseffen hoeveel impact dat kan hebben. Niet alleen voor die persoon, maar eigenlijk ook voor een heel gezin of een relatie. Hè? Dus dat je dat ook wel kan voorstellen.
Ja.
Ik denk dat dat wel, dat helpt mij ook weer. En ik denk ook, dat je ook soms ook als hulpverlener mag zeggen van, wat kloten voor je. Dat heb ik ook geleerd. Dat je gewoon even erkent in de ellende.
Ja.
Zonder dat je het wilt oplossen. Ik denk dat is toch wel wat hulpverleners ergens misschien wel willen. En ook door mijn eigen situatie heb ik ook geleerd dat je dan ook, dat het ook fijn is dat je een stukje erkenning even krijgt voor dat het ook lastig is en moeilijk soms is. En dat het ook oké is dat dat er is.
En dat ook niet alles op te lossen is, hè?
Nee.
En dat het naast dat het kloten is, ook weer nieuwe dingen toevoegt.
Ja, ja.
Die toch ook weer rijk voelen, hè?
Ja,
hè, wat je net vertelt over gezamenlijk daar je schouders onder zetten.
Ja.
En een steun ervaren van je netwerk.
Mm-hmm.
En misschien ook een stukje van luchtigheid. Hè?
Ja.
Van de humor ervan inzien.
Mm-hmm.
Experimenteren met zo'n nieuwe taal. En daarin elkaar soms even helemaal verkeerd begrijpen.
Ja, klopt.
Hè, wat bij alles hoort wat je nieuw doet.
Mm-hmm.
Hè, dus dat bestaat allemaal naast elkaar. Hè?
Ja.
En heb je ook al ervaringen waarvan je denkt, dat moet je dus absoluut niet doen? Dat heb ik geleerd. Dat kun je beter nalaten als je met ouders werkt.
Ja, ik denk dat dat ook weer dat stukje... Vanuit die erkenning kan je denk ik ook weer die beweging krijgen. Maar als je gelijk in die beweging gaat, dan denk ik, dan mis je de ouders. Kan je ook de ouders missen.
Als je te snel in de actie gaat.
Als je te snel in de... Ja.
En je neemt de ouders niet mee.
Ja.
En je neemt het eigenlijk dan een beetje over.
Klopt,
ja. Ja. Dat voelt niet prettig.
Nee, ik denk dat dat wel iets is. Ja.
Je moet aansluiten bij waar zij zijn.
Ja.
Nou, dat zijn mooie inzichten.
Ja. Hè? Ja. Ja, ik denk ook wat jij ook zegt inderdaad, dat je dat stukje acceptatie, dat ook een heel actief proces is, denk ik. Hè? Dus dat is niet een passief zo van, oh ja, ik moet er maar mee leren leven. Maar eigenlijk ook van, oké, dit is er en hoe ga ik daarmee om? En hoe vind ik dan mijn weg weer in? Daar kom je hobbels tegen, maar ook juist weer kansen en nieuwe mogelijkheden en... Ja, dat proces, denk ik, dat geldt nu voor het stukje doofheid. Maar dat geldt voor, denk ik, zoveel dingen. Hè? Dus dat, ik denk, daar zit ook wel veel raakvlakken in. Wat ik ook wel weer kan meenemen, ook als psycholoog zijnde.
Ja,
ja.
Dus jij zegt van acceptatie is een werkwoord. Hè?
Mm-hmm.
Dus, en je komt daarin ook heel veel verschillende emoties tegen.
Klopt.
En als boosheid en verdriet en... ontkenning en vechten.
Ja.
Ja. En het moeilijke lijkt me ook als je... je bent natuurlijk nooit alleen ouder. Je bent samen ouder. En je hebt ook nog anderen die er wat van vinden. En emoties daarover hebben. Hè? Iedereen heeft dan zijn eigen acceptatieproces. En dat loopt natuurlijk ook weer allemaal gelijk op, hè?
Nee.
Terwijl de een boos is, de ander net verdrietig of zo. Terwijl de een denkt van, nou, ik laat het even. En wil de ander juist ergens heel erg voor vechten. Dus dat is ook nog iets van... waar nog weer een communicatiestukje bij komt. Hè? Van aansluiten bij waar de ander is. En dat zijn, denk ik, mooie processen. Waar we ook in ons werk mee te maken hebben. Hè? We hebben natuurlijk niet te maken alleen met die persoon die bij ons in de kamer is. Daar zit een heel netwerk aan vast.
Klopt.
Wat meebeweegt en of niet meebeweegt, maar wel ook wat mee moet gebeuren. Ja.
Ja, dat besef is denk ik wel gegroeid, hoe breed het dan ook kan zijn. Hè?
Ja.
Het is niet een stukje.
Nee.
Alles heeft weer met elkaar te maken.
Ja. Nou, en als je dan zo'n heel jong kind nog hebt, dan speelt er natuurlijk ook een stukje van... Dat besef van verantwoordelijkheid. Hè? Van, als moeder heb je het natuurlijk heel sterk. Je hebt het de hele tijd bij je gedragen. Dan is het geboren en dan wil je ervoor zorgen. En omdat er dan van alles meer aan de hand is, moet je ook al heel veel uit handen geven. Hè?
Klopt.
En door heel veel hoepeltjes springen en door molens heen.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Het is ook alweer... Ja. Een stukje ook wel weer leren loslaten en...
Ja.
Vertrouwen hebben in wat er komt, ook al weet je niet wat er komt.
Ja.
Dat zijn denk ik wel de uitdagingen.
Ja.
Ja.
En dat vertrouwen hebben is dan ook vertrouwen in andere mensen.
Ja, maar ook in, denk ik, het kind dat je niet... ik probeer heel erg te kijken naar wat hij kan en wat goed lukt en... Als ik juist te veel naar voren of naar achteren kijk, dan kan ik mezelf verliezen in gedachten. Dus dan, dat houdt me ook wel. Dat ik denk, probeer maar gewoon te vertrouwen in wat je ziet bij hem. En dan komt het wel, stap voor stap.
Ja, ik denk dat ik wel begrijp wat je bedoelt. Dat je ook een beetje, net wat je zei over die collega van jou. Op een gegeven moment vergeet je dat iemand doof is.
Ja.
Want het gaat om de persoon.
Ja.
Die je ontmoet.
Ja.
En die persoon is natuurlijk... de ene is doof, de andere is geel... en weer de ander stottert.
Ja.
En zo heeft iedereen wat.
Ja,
hè?
Klopt.
En als je echt contact maakt... en iemand echt wilt ontmoeten...
Ja.
Dan lukt dat ook... dwars door het allemaal heen. Hè?
Mm-hmm.
Ja. En helemaal je kind heb je natuurlijk... heel grote behoefte om die te ontmoeten...
Mm-hmm.
Ja,
dat is wel... ik denk in het begin was die doofheid ook best wel een groot stuk ook. Maar nu is het ook meer een stukje. Dus meer dat merk ik zelf ook. Hè? Dus ja. Dat denk ik, oh hey, het is ook maar een stukje. En omdat we ook met elkaar kunnen praten en communiceren, dat loopt ook allemaal goed. Dus dat is ook heel fijn. En
ja.
Dus dat komt ook nu vanuit hemzelf, dat hij ook met gebaren communiceert. Begint ook wat te praten. Dus dan komt dat allemaal. Dan is het ook maar gewoon wat het is. Dan is het ook niet zo groot. Maar het kan soms ook weer wat groter worden en weer wat kleiner. Maar dat is denk ik ook het leven. Hè? Soms dan wordt het weer even wat groter, het stukje van de doofheid en de gevolgen. Soms is het weer wat kleiner.
Ja, normaliseert, hè?
Ja, 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 klopt.
Maar is dat niet alles zo, wat je eerst als een probleem ziet? Dat je...
Ja.
Hè? Dat je op een gegeven moment ernaar voegt, er antwoorden op formuleert samen met anderen, het onderdeel laat zijn van je leven en misschien zelfs wel omarmt, hè? Omdat mm-hmm. het er toch gewoon is.
Ja.
Ja.
Is ook wel weer, ik geloof dan ook wel weer in heel veel veerkracht, hè, van mensen. Ja. Dat uiteindelijk vind je ook wel weer je weg erin. Dat is ook wel weer heel mooi.
Ja.
Ja.
En als je kijkt naar jouw veerkracht, hè, want je, je bent hier gewoon als collega van mij. En als je me niet verteld had wat er thuis speelde, had ik dat ook niet geweten. Maar wat helpt jou dan om door te gaan, je werk te doen, je eigen leven door te doen, om te gaan met wat je overkomt? Hè? Wat is mm-hmm. nou... waar we het nu over hebben, is wat aan de hand is met je zoontje. Maar daar overkomt je vast wel meer in het leven.
Mm-hmm, yeah.
En net zoals ons allemaal. Maar waar put jij je veerkracht uit? Heb jij een idee daarover? Wat daarbij voor jou heel belangrijk is, als een belangrijke hulpbron?
Ja, ik denk ook, ik geloof ook echt wel in de kracht van kwetsbaarheid. Dat ook wel oké is dat dat er is en dat het er ook mag zijn. Ik denk dat dat wel een grote hulpbron is. En ja, qua balans is het denk ik ook altijd even kijken van hoe... er ligt soms even veel in de wat er allemaal even is aan zorg. En hoe hou je dan toch de balans? Dat blijft volgens mij voor iedere ouder met kinderen of jonge kinderen. Volgens mij blijft dat voor iedereen altijd wel een uitdaging. Maar ja, wat mij dan helpt is ook Zumba, yoga... lekker naar buiten, wandelen. Ja,
dus vriendinnen.
Vriendinnen, inderdaad. Leuke dingen doen met mijn man. Ook daar toch ergens die tijd nog weten vandaan te halen. Om ook dat te doen.
Ja.
Dat zijn denk ik wel dingen die...
Gewoon zorgen dat je zelf lekker in je vel blijft zitten.
Ja,
hè?
Ja.
Ja, en dat je, dat je de goede mensen om je heen verzamelt.
Klopt.
Hè?
Ja.
Waar jij zelf blij van wordt.
Ja. Ja, dat helpt ook heel erg. Ja,
ja. Mooi hoor. Nou, ik denk dat we aardig aan de kern zijn gekomen van ouderschap. En wat je daarin kan overkomen.
Mm-hmm.
En hoe je daar dan je weg weer in vindt. En wat belangrijk is als je helper bent, hè, zoals wij beroepsmatig zijn.
Mm-hmm.
Waar je dan rekening mee moet houden. Hè, met die kwetsbaarheid, met de veerkracht, met het netwerk, met verbondenheid, met... de uitdaging die het geeft, maar ook de nieuwe kansen.
Klopt.
En gewoon samen onderweg blijven. Hè? En er het beste van maken.
Ja.
Met een vleugje humor hier en daar.
Ja, en dat,
vooral heel veel leuke dingen doen en blijven spelen.
Ja. Hè? Ja, dat is zeker ook, denk ik. Juist omdat we meer met de handen doen en meer... Dat
wordt ook speelser daardoor.
Het wordt speelser.
Ja,
we doen ook veel meer met de mimiek en met de handen.
Ja.
Dus het is ook veel... Ook een stukje is ook veel vrijer, denk ik, ook uiteindelijk.
Ja,
ja.
Lekker hoor. Mooi om te horen.
Ja.
Hebben wij nog iets overgeslagen waarvan je denkt... Oh, dat wil ik eigenlijk ook nog graag vertellen over dit onderwerp? Of
volgens mij zijn wel heel veel dingen zo dat we erbij lang zijn gelopen.
Ja, dat denk ik ook, hè.
Ja. Ja. Het kwam overal wel weer in naar voren, denk ik. Ja.
Ja. Ja. Ik vond het mooi om te horen hoe jij dat allemaal samen met anderen doet.
Ja, dank
en, je. Ik wens je natuurlijk een hele mooie tijd met je beide kinderen.
Ja.
En ik hoop dat we nog vaak leuk zullen samenwerken hier.
Nou, daar heb ik wel vertrouwen in.
Ja,
ja, leuk.
Dank je wel, hè.
Helemaal goed.
Mooi dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Blijf luisteren en abonneer je door deze podcast te volgen. Wil je zelf een bijdrage leveren aan een goed gesprek? Of heb je een tip of een vraag? Mail dan naar gerry@kien.nu. Natuurlijk wil ik Kien bedanken. Een hele leuke GGZ-instelling in Friesland, waar ik met veel plezier werk aan de Kien Academie. Ook bedank ik Jarno Zwart van Filmable voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je erbij was. Tot het volgende goede gesprek.